Dit is Omgaan met energiearmoede. In seizoen 1 hoorde u verhalen van mensen die energiearmoede zelf hebben ervaren. Dit seizoen bezoeken René Schellekens en René Bruins zorgprofessionals. Want welke impact heeft leven in energiearmoede eigenlijk op de fysieke en de mentale gezondheid? Welke verhalen komen zij tegen in hun werk? En natuurlijk, hoe kunnen we energiearmoede voorkomen en verhelpen? En tegelijkertijd de gezondheid van mensen verbeteren? Bent u beleidsmaker, energiecoach, energieklusser? Of werkt u op een andere manier aan het verlichten van energiearmoede? Fijn dat u er weer bent. Want het oplossen van energiearmoede begint met luisteren.
Goed, vandaag zijn we in Heerlen bij Maud Schaapkens, psychotherapeut en systeemtherapeut in Heerlen dus. Welkom Maud.
Ja, hoi.
Hoi.
Ja, hey Maud. Je hebt te maken met diverse cliënten. Hoe zou jij je cliëntenbestand omschrijven?
Ja, ik werk dus in Heerlen, Parkstad. Parkstad is toch niet zo'n rijke regio. En als ik kijk naar het cliëntenbestand, dan zie je dat wel terug. En juist mensen die last hebben van psychische problemen, daar zie je vaak ook wel terug dat het samengaat met meer, ja, ook andere problemen. Bijvoorbeeld, armoede, huisvesting. Vaak zijn het echt meerdere zaken die met elkaar samengaan en daardoor ook elkaar in stand houden. Mm-hmm. Wat het alleen maar lastiger vaak maakt om ergens te beginnen. Ja. Als ik kijk naar mijn eigen werk.
Ja, en over welke leeftijden hebben we het dan?
Nu op dit moment werk ik zelf met jeugd vanaf ongeveer eind basisschool tot en met 25. Maar ook met volwassenen. Dus eigenlijk best een heel brede doelgroep.
Ja, en als je nu kijkt naar die doelgroep, ik kan me voorstellen als het gaat over armoede, leven in slechtere woningen, slechtere omstandigheden. Ik denk dat kinderen dat weer anders uiten dan volwassenen.
Ja, en zeker voor kinderen, zij denken natuurlijk dat normaal is waar zij wonen. Dat kennen we allemaal. Als je opgroeit en ouder wordt, dan zie je van, oh, mijn normaal is niet per se normaal voor anderen. Dus daar kom je vaak als psychotherapeut ook pas, of systeemtherapeut pas later achter, wat er achter een voordeur zich allemaal afspeelt. Plus, ik zie de mensen niet thuis.
Jij komt niet bij ze over de vloer. Dus je bent afhankelijk van wat ze zelf vertellen, zeg maar.
Ja.
Maar vertellen kinderen daar wel eens over? Van, bij ons in huis. Ik heb schimmel bij mij in de slaapkamer. Of het is niet zo fijn om daar te zijn, want het is er koud. Of ik weet niet.
Ja, nou, recent vertelde inderdaad een jonge meid over dat de woningbouwvereniging kwam bij hun in huis werken. En toen ik doorvroeg van, wat was er dan? Ja, er zat schimmel in mijn slaapkamer. Ja, en toen schrok ik eigenlijk wel. Want ja, ik wist van haar dat dat ze het niet heel breed hadden thuis. Maar toen dacht ik, oei, het is erger bij jou thuis dan ik had gedacht.
Ja en kreeg je ook de indruk waardoor dat kwam? Wat waren de omstandigheden?
Ja, in dat specifieke geval spelen denk ik ook weer verschillende factoren mee. Problemen van de eigen ouders, dat geval bij moeder die ook eigen psychische problemen heeft, daardoor er niet helemaal voldoende voor haar kinderen kan zijn. Mijn cliënten, een jonge meid, adolescent in wording, die er voor haar jongere broertjes wil zijn. Want die is vooral bezorgd om hun en wil dat zij het eigenlijk beter hebben dan zij het heeft gehad tot nu toe.
Neemt eigenlijk een beetje de moederrol op dan in dit geval. Maar zie je dan in van die huishoudens dat daar bijvoorbeeld ook juist vanwege financiële problemen die er zijn, bepaalde onbalans ontstaat of zo?
Ja, ik kan dat niet altijd, ik weet dat niet altijd natuurlijk. Hè? Want het, inderdaad, ik moet het doen met wat ze mij vertellen. Maar ja, zeker een soms denk ik wel van, goh, jullie hebben het dan niet zo breed en waar gaat het geld dan naar uit? Bijvoorbeeld, hè, het ook best wel wat mensen die dan ook middelenafhankelijk zijn. En ik zelf heb bijvoorbeeld nooit gerookt of drugs gebruikt. Dus ik kan me daar ook wat moeilijker in verplaatsen, denk ik. Dus ik vind het dan soms lastig om te snappen dat zij naar middelen grijpen. En tegelijkertijd snap ik het ook wel. Ja. Want die mensen hebben ook behoefte om soms alles wat op hun dak komt, maar even te verdoven. En niet te hoeven voelen wat ze allemaal aan moeten gaan.
Is dat vaak het geval dat mensen daar naar grijpen? Of hoeft dat niet altijd het geval te zijn?
Ik zie het wel vaak, ja. Dus als je kijkt, hè, je zegt net van, goh, beschrijf eens jouw cliëntenpopulatie. Sinds ik in Parkstad werk, ben ik wel het toch wel normaler gaan vinden dat er middelengebruik bij hoort, of zo. Terwijl, ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet normaal persoonlijk.
Nee, maar,
hè,
maar... Goed, mensen willen ontsnappen uit waar ze in zitten natuurlijk. En dat dan niet de verstandigste keuze is, wellicht. Ja, goed, dat doet er niet zo toe. Maar als je kijkt, hè, in die huishoudens, met name ook volwassenen die je spreekt, merk je dan ook dat daar veel sprake is van stress, of van hoe kom ik de maand door? Hoe...
Ja, zeker, want dan... En dat is ook wel een lastige, dat ik in de doelgroep volwassenen met wie ik tot nu toe gewerkt heb, die toch wat... meer financiële problemen ook hadden, dan merkte je dat ze eigenlijk niet goed in staat waren om echt een psychologische behandeling aan te gaan. Laat staan een psychotherapeutische behandeling, want daar is ook nog wel een verschil tussen. Mm-hmm. Psychotherapie, dan ga je echt de diepgang in, ga je echt patronen doorbreken. Maar mensen zijn daar vaak dan niet eens toe in staat. Maar dat is natuurlijk te snappen als je thuis het niet op de rit hebt, zorgen hebt over of je rondkomt, over of je kinderen wel of niet te eten hebben, over misschien zelfs niet eens geld voor vervoer naar de psycholoog hebt. Ja, dan kun je inderdaad van zo iemand ook niet vragen dat ze de concentratie laat staan hebben om een behandeling aan te gaan.
Maar zijn dat ook dingen die ze dan tegen jou vertellen van de problemen waar ze mee worstelen in dit geval? Dus van, ja, weet je, Maud is leuk en aardig, maar volgende week heb ik echt geen geld om bij jou langs te komen. Bijvoorbeeld.
Ja, daar gaat het wel over. Ja, dat maakt natuurlijk wel lastig. En dan moet je ook samen gaan zoeken van, oei, is er misschien toch meer nodig of iets anders nodig? Er zijn natuurlijk ook hulpverleningsinstellingen die meer naar mensen toe gaan. En dat is ook niet altijd de meest makkelijke optie dan. Want ik merk dat ik daar dan soms wel meer naar neig van, oei, oké, die mensen, van hun is het dus te veel gevraagd naar ons te komen. Dus misschien moeten we een begeleidingsinstantie gaan inzetten en iemand naar hun sturen. Maar ja, dat is ook niet eenvoudig om zomaar iemand binnen te laten.
Nee, maar dat zit niet bij jullie dienstverlening in het pakket.
Ik zelf doe dat dus niet, maar wel verdere collega's, wat verder weg of van andere teams, die gaan wel naar mensen thuis. Ja, en daarin kunnen we best snel schakelen ook wel met elkaar. Van hey, goh, misschien is dit toch is er wat meer nodig. Gaan jullie misschien eens kijken. Maar goed, dan loop je soms ook weer aan tegen wachtlijsten, overal. Vooral in de
geestelijke gezondheidszorg.
Absoluut.
Zijn ze enorm lang.
Ja, hebben mensen bijvoorbeeld 1,5 jaar gewacht om eindelijk bij mij een intake te krijgen. En dan past dit misschien niet. En dan moet ik gaan vertellen van, goh, nu kom je op de volgende wachtlijst van weet ik hoe lang.
Ja, maar dit is best wel een pittig traject voor die mensen. Eerst moeten ze in ieder geval in staat zijn om naar jou toe te komen. Meestal moeten ze dan nog wachten. En als ze bij jou zijn, dan komen ze dus in therapie.
Ja,
en dan
moeten ze ook nog aan de bak.
Dan moeten ze aan de bak en dan komen waarschijnlijk ook weer dingen tegen dat die misschien ook niet altijd het meest makkelijke voor ze is.
Ja. Nee, absoluut. Want eigenlijk is het ook wel zo dat in de meeste therapie trajecten, het eerst eigenlijk even voor hun gevoel wat erger wordt. Want dan zet je ook de spotlight op dat wat niet lekker loopt, waar je hulp bij nodig hebt, om er hopelijk daarna beter uit te komen. Maar niet iedereen lukt dat of is daartoe in staat.
Nee.
En laat staan als je dus thuis nog allerlei andere problemen erbij hebt. Ja, boh, dan...
Ja. Ja. Hoe is dat voor jou dan? Als je dat soort cliënten hebt die daar... Ja, je wil ze helpen, maar het nou ja, misschien gaat het ook niet lukken. Of je merkt gewoon dat er wat onvermogen zit. In misschien de omstandigheden.
Ja, zeker. Ja, soms merk ik dat ik zelf mee overspoeld word door de machteloosheid. Mm-hmm. Ja, dan voel je mee in hun machteloosheid. En dan, ja, dan kan ik eigenlijk bijna alleen maar meevoelen in de zwaarte. En ja, in het niet weten hoe nu verder. En dan soms kan dat wel ook helpend zijn in het daarin wel naast iemand kunnen staan. Dat je er bent en dat je een luisterend oor biedt. Maar ik ben ook wel een doener en ik ben ook wel resultaatgericht. Dus ik ben daar meestal niet zo heel tevreden mee, heel content mee. Ik ben dan toch stiekem wel contenter met therapietrajecten waar wel echt wat uitkomt.
Ja, je vertelde ook in het voorgesprek dat je soms heb je wel eens de neiging gewoon bijvoorbeeld jongeren of kinderen om mee te nemen naar huis. Want ik denk, ja, dit kan niet.
Zeg maar. Het komt wel in mijn hoofd op. Ik spreek het dan niet uit, hè, want ik weet dat het niet kan.
Ja. Wat zijn nou de gevolgen die jij het meest ziet eigenlijk van mensen die leven in armoede, ook op de langere termijn? Kinderen die daarmee te maken hebben bijvoorbeeld?
Ja, mensen melden zich vooral met stemmingsklachten, angstklachten. Maar je ziet ook dat onveiligheid in de basis, in het leven. Dus dat kan zijn onveilige relatie met ouders, onveilige thuissituatie, huiselijk geweld. Dat heel erg vaak leidt tot hechtingsproblemen, hechtingskwetsuren en uiteindelijk ook persoonlijkheidsproblematiek.
Ja, en dat kan ook weer gerelateerd worden aan stress die de ouders weer hebben rondom financiële problemen waar ze mee zitten bijvoorbeeld.
Ja. Absoluut, ja, want die brengt onveiligheid met zich mee, onvoorspelbaarheid, niet weten waar je aan toe bent. Terwijl dat voor iedereen natuurlijk juist wel heel belangrijk is.
Wat is persoonlijkheidsproblematiek precies?
Ja, mensen met persoonlijkheidsproblematiek die hebben last van problemen op meerdere terreinen in hun leven. Vooral hebben ze bepaalde patronen zich eigen gemaakt in hun leven die vaak... In het begin, wanneer je die eigen maakt, helpend zijn, maar later in je leven niet meer. En dat is iets waarin je in de behandeling dan ook mee aan de slag gaat. Misschien was het wel heel goed voor jouw overleving dat je vroeger als kind onder de tafel kroop als het heel spannend thuis was. In je latere leven is het natuurlijk niet zo handig als je alle sociale contacten uit de weg gaat. Is maar even een voorbeeld. Hè? En zo ga je dat dan een beetje ontrafelen in een behandeling van wat zijn de patronen die jij je eigen hebt gemaakt door waar jij vandaan komt? En wat is helpender om het leven op een gezonde manier tegemoet te treden?
Ja, precies. Want hoe komen mensen überhaupt bij jou terecht?
Aanmelden bij de GGZ. Maar dan vervolgens meestal, zeker bij instellingen, zijn er lange wachtlijsten. Mm-hmm. En als ze daar lang genoeg op hebben gestaan totdat ze aan de beurt zijn, dan ga ik ze zien voor een intake. Ja. Als het gaat over de instelling.
Ja, en de ernst verdiept zich alleen maar in dat anderhalf jaar, denk ik.
Vaak wel. Ja, precies. En dat is wel iets waar we gelukkig in de GGZ steeds meer mee bezig zijn om ook iets te doen met die wachtlijsten. Mm-hmm. Er zijn steeds meer bijvoorbeeld interventies die ingezet worden voor mensen op wachtlijsten. Bijvoorbeeld, er zijn wat experimenten nu met inzet van groen. En dan bedoel ik dus buiten. Van, zou het kunnen helpen om al meer naar buiten te gaan, te wandelen? De groene GGZ is ook wel in opkomst.
Ook met elkaar werken in een stadslandbouwproject bijvoorbeeld?
Of bijvoorbeeld wandelen, wandeltherapie.
Oh, wandeltherapie, ja.
Ja, okay. Dat schijnt best ook heel goed te werken. Dat je niet alleen maar in de klinische witte ruimte zit bijvoorbeeld met elkaar. Maar ja, dan is zo'n wachtlijstinterventie is allemaal heel leuk. Maar mensen hebben nog steeds geen therapie. En daar zitten ze wel heel lang op te wachten vaak.
Ja. Als mensen naar bij jou komen en ze gaan bij jou in behandeling. Wat zijn nou bij jou vaak succesfactoren waardoor je merkt dat mensen geholpen worden?
Ja, want je vertelt bijvoorbeeld daar straks over een meisje die zei, de woningbouwvereniging is bij ons langs geweest. Die hebben van alles aan de woning gedaan. Merk je dan daarna dat dat iets opgelost heeft voor ze bijvoorbeeld? Zo van, nou ja, mijn slaapkamer ziet er nu een stuk beter uit. Of ik voel me daardoor iets prettiger.
Ja, ik zou wensen dat dat echt bijdraagt. Maar vaak zijn de problemen zo groot en op zoveel terreinen dat dat niet...
Je kunt dat niet isoleren, zeg maar, van andere dingen.
Dat onvoldoende is om dan de week daarna, bijvoorbeeld of een maand daarna, te merken van, oh, het gaat beter. Mm-hmm. Vaak speelt er in het leven van die mensen ook zoveel, dat als wij een focus stellen voor de therapie, dat het ingewikkeld is om die ook vast te houden. Omdat, dan komen ze bij me en vertellen ze, deze week was er iets met die en die, hè, in de familie, zorgen om gezinsleden of, ik had het net al over middelenmisbruik, waardoor het een en ander natuurlijk kan gebeuren. Verlies en ziekte, om hen heen, geld zorgen.
Maar wat zijn dan haakjes waar je eventueel wel mee kunt doen? Waar die wel helpen, zeg maar.
Ja, die haakjes, dat zijn... Ik zou willen dat het soms echt hele tastbare of concrete zaken zijn. Maar eigenlijk uit onderzoek blijkt ook dat dat helemaal niet zo is. Want daar is wel eens onderzoek naar gedaan. En dan hebben ze bijvoorbeeld cliënten gevraagd van... Nou, wat heeft jou nu in die therapie het meest geholpen? En dan kwamen daar wel eens zaken uit... Waar de therapeut niet eens weet van had. Dat een cliënt zei, nou, dat de therapeut ooit dat en dat gezegd heeft. Of dat hij een keer zijn hand op mijn schouder heeft gelegd.
Is het dan misschien meer dat ze gezien zijn?
Ja, ik denk dat...
In plaats van door de complexiteit, dat het zo moeilijk is om ze daadwerkelijk in het geheel te helpen. Maar vooral het gezien worden en gezien zijn.
Vaak blijkt dat wel. Ja, inderdaad. Dat is ook wel iets wat uit onderzoeken blijkt van echt het zich gezien voelen. De therapeutische relatie. Echt voelen dat er iemand is die er voor mij, met mij is. Dat ik niet helemaal alleen ben in mijn lijden. Want dat voel ik ook wel vaker. Oh, ik zou het willen wegnemen voor je. Of ik zou het voor je willen oplossen. En dat gaat niet. En zeker in een psychotherapeutisch traject. Wat vaak een paar jaar duurt. Dat is niet heel met een agenda. Zo van, nou, vandaag gaan we dat en dan en dat doen. Nee, je staat ook stil bij dat wat vandaag leeft. Maar in het proces zijn er voor iedere cliënt toch wel net andere dingen die uiteindelijk natuurlijk hopelijk waardevol zijn.
Ja, als je nu kijkt, hè, want dit is een aflevering in de reeks van omgaan met energiearmoede. Kun je vanuit jouw praktijk voorbeelden geven waar juist het onderwerp van financiën, energiearmoede, het wonen in een slechte woning, waar dat naar voren komt, dat ze daarover vertellen?
Ja. Maar minimaal hoor, dat ze erover vertellen. Want het is dan echt een beetje terloops. Mede doordat we de focus in de therapie stellen op bijvoorbeeld mensen komen omdat ze depressief zijn. Dus ze willen toewerken naar een betere stemming. Of mensen komen met specifieke angsten en willen van die angsten af. Dus dat is onze focus. Mm-hmm. En gaandeweg kom je erachter van hoe woon je eigenlijk en hoe ziet dat er echt uit. Dan krijg je daar wel wat meer zicht op. Of kinderen die dan bij mama en dan bij papa wonen. En dat ook misschien wel heel verschillende woonplekken zijn. En de ene wat veiliger of beter onderhouden dan de ander. Voor kinderen is het vaak ook gewoon zo normaal.
Ja, dat is wat ze weten.
Dus die delen daar al helemaal niet zo heel veel over.
Nee, maar heb je dan wel het idee dat de omstandigheden waarin ze wonen, de financiële zorgen, dat het bijdraagt aan de problematiek die ze hebben?
Absoluut, ja, zeker. Ja. Want die, helaas dragen bij aan een negatieve visuele cirkel waar ze in zitten. Ja.
Ja, want we zien vaak, we hebben mensen die helpen, mensen die met energiearmoede met name te maken hebben door die woningen daar kleine veranderingen in aan te brengen en zo. En die komen ook wel in situaties terecht waarvan ze denken van dit is hier niet gezond of geen veilige situatie voor kinderen. En daar kunnen ze niet zo heel veel mee, behalve dan aanraden van aan zo'n huishouden? Van nou, misschien kun je hier of hier eens hulp mee zoeken. Zijn dat dingen waarvan je denkt van ja, als zo'n derde die er eigenlijk niks mee te maken heeft, dit wel constateert, is wel goed als het gemeld wordt? Of in overleg uiteraard altijd met het huishouden?
Ja, ik zou het heel veel mensen gunnen. He, juist omdat ze vaak de ruimte missen om die psychologische behandeling waar ze wel voor komen. Dus er is een vraag, he, anders melden ze zich niet bij ons. Maar ik heb zo vaak gezien dat ze het onvoldoende aan konden gaan door al die randzaken. En dan toch best wel vaak dat we maar gingen proberen in een psychologische behandeling of psychotherapeutische behandeling. En dan op een gegeven moment voelde het een beetje als aanmodderen. En dat is naar voor de cliënt, maar ook voor de therapeut. Want ja, je bent al een hele tijd bezig en ze bereiken maar geen resultaat. Nee, precies. Nee, nee. En dan heb ik wel vaker gezien dat we dan toch maar terug moesten schalen naar bijvoorbeeld begeleiding. Of we kunnen toch maar beter naar een maatschappelijk werk. Want ja, jullie hebben ook mensen hebben bijvoorbeeld de papierzaken niet op orde. En eerst moet dat eens gebeuren. Ja. Of eerst moet die huisvesting op orde zijn.
Dat zijn ook zorgen die je dan precies op die manier weg kan nemen natuurlijk. Ja. Want is niet altijd maatschappelijk werk dan betrokken in dit soort situaties?
Nee, niet standaard. Nee.
Oké, want als je kijkt naar jouw patiëntenbestand, nou is Heerle best een gebied met vrij veel armoede wat dat betreft. Zie je dan wel dat dat is dan moeilijk te vergelijken natuurlijk, maar dat er juist mensen die met meerdere problemen, ook financiële problemen te kampen hebben, eerder bij jou komen dan mensen die in wat rijkere omgeving wonen of een betere huisvesting hebben?
Ja, ik denk als je kijkt naar de grootste groep mensen die hulp zoekt bij de GGZ, dan zijn dat wel mensen met multiproblemen, hè, meerdere problemen op diverse gebieden. Dus psychologisch, want daarvoor komen ze naar de GGZ. Maar vaak ook fysieke problemen die meespelen. Ja, dus we zien ook heel veel mensen die bijvoorbeeld naast stemmingsklachten ook nog bijvoorbeeld fibromyalgie of dat soort klachten allemaal erbij hebben. Maar dat de huisvesting ook nog een rol speelt. Relationele problemen, werkproblemen of überhaupt geen werk. Dan soms is het ook echt dat je denkt, waar te beginnen?
Ja. Ik voel me af, je hebt natuurlijk vast wel ideeën wat je ziet, best wel situaties waarvan je denkt, gecompliceerd. Wat zou nou, als je bijvoorbeeld een advies zou mogen geven aan een overheid, een gemeente of aan een rijksoverheid, wat zou je dan adviseren om zeg maar hier toch een zetje te geven aan in de positieve richting?
Ja, nou ja, ik ben blij met ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld nu in Heerlen hebben we een hele fijne wethouder die zich echt hard maakt voor de doelgroep die mindere woningen hebben. Hè? En daar wordt echt wat aan gedaan. Er zijn wijken waar hier nu de woningen opgeknapt worden. Die zie je van buiten verbeteren. Dus dan denk ik, oh wat fijn voor die mensen dat daar iets aan gedaan wordt. Want dat voelt wel als, oké, je gaat beginnen waar nodig is. Want anders inderdaad zou het zomaar kunnen dat al die mensen, misschien niet allemaal komen ze in de GGZ terecht, hè, maar de mensen met een GGZ-hulpvraag, dat ze ook weer gaan aanrommelen binnen de GGZ. Maar dat huis moet ook nog steeds en dus blijven ze ook in een cirkeltje zitten. Dus ik denk zeker wel dat het goed is om bij de basis te starten.
Ja, je hebt dan eigenlijk, zonder al te technisch te worden, een beetje de piramide van Maslow. Hè? Ja. Die basis die moet veilig en goed zijn. Dus je moet een dak boven je hoofd hebben, je moet goed te eten hebben. Ja. En dan kun je aan die andere dingen gaan werken.
Ja, exact.
En dat zou jouw werk ook vergemakkelijken, denk ik, als die basis op orde was.
Ja, ik gun het de mensen natuurlijk ook dat ze uiteindelijk ook kunnen krijgen waar ze bij ons voor komen. Want te vaak voelde het alsof ik ze dat niet echt kan geven, omdat de randvoorwaarden niet kloppen.
Ja, dus wat ik dan zie, hè, we werken sterk aan het aanpakken van energiearmoede en het verbeteren van die woningen. Dat voor jou eigenlijk een randvoorwaarde is die ingevuld moet worden, wil jij jouw werk goed kunnen doen?
Ja, ja. Ja, zou ik heel fijn vinden als daar inderdaad, als je net vraagt van wat zou de overheid daarin kunnen doen, als daar een handje in geholpen zou kunnen worden. Ja.
Ja. En de wethouder in Heerlen, die is daar al mee bezig, hoor ik.
Casper Gelderblom maakt zich al heel hard voor die doelgroep. En ik denk zeker meer mensen binnen Parkstad en breder. Dus ik ben blij dat het op de agenda's staat, hier en daar. Maar het zou natuurlijk wel veel meer nog mogen. Landelijk breed.
Ja, ik heb Casper wel gesproken. Dus wat dat betreft ook heel gedreven. Komt oorspronkelijk ook uit Heerlen, geloof ik.
Absoluut, ja.
Dus ik heb hem wel eens een heel verhaal horen vertellen over werk in mijn en weet ik veel wat het allemaal was. Wat natuurlijk ook deels de oorsprong van de problematiek ligt natuurlijk. Hè? Dat is het gesloten, mensen raakten werkloos, woningen werden niet meer opgeknapt.
Ja, die nasleep voelen we helaas nog steeds. Ja, hoe ga ik ook aan, want er zijn ook mensen hier in Parkstad die zeggen van hou eens op over die mijnen. Ja. Maar als je er een beetje in verdiept dan...
Dat is zo verweven in de cultuur en de gemeenschap.
Ja, wat hoe lang geleden is dat? Want ik ken de geschiedenis niet zo. Jaren 50 of zo zijn ze dichtgegaan?
Ze zijn dichtgegaan in de jaren 60 denk ik of zo.
Klopt, ja. Want we hebben volgens mij volgend jaar weer het jaar van de mijnen. Dat hebben we eens in de zoveel jaar. En dan wordt dat ook weer een beetje zo herdacht in het Heerlense. Ja.
Ja. Dus na zoveel jaar speelt dat nog steeds door.
Ja.
Ja. Ja, maar zie je dat dan ook, vooral in jouw werk, denk ik, generaties lang wordt dat eigenlijk het probleem doorgegeven?
Ja, vaak wel. De jeugdigen die ik nu zie, maar ook de volwassenen die ik zie, als ik, we staan ook stil bij waar kom je vandaan en waar komen je ouders vandaan. Heel vaak speelt er, zo kun je dat ook wel noemen, intergenerationele problematiek, waarbij oftewel trauma's worden overgegeven van de ene generatie op de andere. Ofwel, als ouders natuurlijk al minder vermogend zijn, kunnen ze hun kinderen ook minder meegeven. En is het ook moeilijker om meer kansen te krijgen her en der in
het leven. Dus eigenlijk zou je ergens die spiraal moeten doorbreken.
Ja.
Anders dan, dan blijf je, om maar zo te zeggen, dweilen met de kraan open.
Ja, precies. Ja. Dus juist daarom is het ook goed om bij die basis mensen te helpen. Zodat ze, ik ben daarin ook wel veel meer voor een stukje gelijkheid. Mm-hmm. Dat er minder verschil mag komen tussen, minder grote verschillen tussen arm en rijk.
Ja, als je nu als laatste vraag van ons een oproep of een mededeling zou mogen doen, wat zou je dan nog willen zeggen tegen de mensen die dit horen? Het zijn toch vooral mensen die beleid maken bij gemeenten, bij het Rijk. Mensen die in de uitvoering van de aanpak van energiearmoede zitten. Woningbouwcorporaties, dat soort mensen.
Mm-hmm. Ja, neem het ter harte dat mensen... op zoveel fronten problemen kunnen hebben en daar graag uit willen, maar dan echt iets nodig hebben aan de basis. Hè, wij allemaal hebben, zo simpel als het klinkt, een dak boven ons hoofd nodig en gezonde voeding en natuurlijk een diversiteit aan beweging en sociale contacten. Maar die simpele basis ontbreekt vaak bij mensen waar de huisvesting bijvoorbeeld dan niet in orde is of ze niet kunnen zorg dragen door geldproblemen voor gezonde voeding. Ja, dan komen ze in zo'n cirkel terecht die zo funest is en wat bijna niet te doorbreken is. En waar ook gewoon geen, hoe moet ik dat zeggen, dan wordt het ook te veel gevraagd van de GGZ. Want wij kunnen dat ook niet allemaal oplossen. En dat zouden we soms wel willen, maar dus dat is wel mijn oproep van...
Zorg dat de basis op orde is.
Ja, help mensen de basis meer op orde krijgen. Ja,
huisvesting.
Ja.
Ja, veilig leefomgeving, dat soort zaken.
Ja, zodat ze goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed voor hun kinderen kunnen zorgen. Zodat ze ook aan andere dingen weer kunnen gaan werken van daaruit.
Oké, Maud Schaapkens, hartstikke bedankt voor dit goede gesprek.
Jullie ook.
Ja, dankjewel.
Bedankt voor het luisteren. Heeft deze podcast over energiearmoede u gegrepen? Luister dan ook naar de andere afleveringen. En fijn als u de podcast deelt met uw omgeving.